Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates, waarin we de komende weken op zoek gaan naar het Bert Maalderink-gevoel.
Matthijssen zou het grootste deel van de groepstraining meedoen. Maar eigenlijk beperkte hij zich tot één rondje warmlopen met de anderen. Daarna ging hij alleen verder. Lopen. Dribbelen. Zijwaarts bewegen. Staand. En liggend. Opdrukken. En toen nog even lopen achter in beeld. Lopen, dribbelen, zijwaarts bewegen, staand en liggend, opdrukken en toen nog even lopen achter in beeld. Daar is Bert van Marwijk duidelijk over. Er kan een streep doorheen.
We zijn er weer bij en dat is prima. In 2008 knalde Wolter de Vriendenloterij Kroes het EK-gevoel de huiskamers binnen met deze verbastering van de carnavalskraker Viva Colonia. Een lied over Keulen. Het EK van 2008 draaide onverwacht uit op zowel de voetbalhemel als een zeldzame deceptie. De verwachtingen zijn dit keer zo mogelijk nog lager. En hoewel het woord prima in 2008 al een waardeverlies had geleden, lijkt het inmiddels gedevalueerd tot een woord dat je alleen nog gebruikt als je wil aangeven dat je langzaamaan richting een burn-out gaat. Hoewel wij, Studio Socrates, het lied We Worden Kampioenen van Benny Beenham en Kaliber als officiële EK-song hebben geadopteerd, konden wij onze ogen en oren niet sluiten voor een ander lied. Een lied van Max Verstand en De Speld.nl, dat een stuk reëler is ten opzichte van dit oranje en met een beetje pech de opvolger wordt van Viva Hollandia. We komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale. Het is ons niveau. En dat is wel prima zo. Prima, boys. Ja, dat is prima. Het woord.
Ja, maar dat is niet het woord van deze podcast.
Nee.
Want wij gaan daar tegen strijden in op zoek naar het Bert Maalderink gevoel. Nou kan je daar misschien al wel een voorstelling van maken wat dat ongeveer inhoudt. De iconische verslaggever van vooral het Nederlands elftal. Maar voordat we dat echt goed gaan uitleggen, gaan we het eerst even over onszelf hebben. want er is groot nieuws.
Ja, prima.
Nee, Jonne, het gaat niet prima.
Nee.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel, boys.
Waarmee?
Nou, ik ben voor de tweede maal vader geworden. Van een schitterende dochter, Senne Edin Cerise.
Echt een waanzinnige naam.
Ja.
Nou, echt heel mooi.
Ja, dankjewel. We waren er zelf ook echt heel, heel trots op en over te spreken. En het was een lang gevecht. Ik denk dat hij echt pas een week van tevoren kwam de naam naar boven. En trouwens, ik moet zeggen, momenteel heet ze nog Senne Edin Poelman.
Wat is dat?
Ja, dat is de achternaam van mijn vrouw.
Ik wou zeggen, Eddie Poelman zal het niet zijn.
Nee, dat is helaas geen familie. Maar ik ben administratief niet de allerscherpste. Dus ik ging gisteren naar het gemeenteraad, huisgebouw. Gewoon die plek met al die ambtenaren die altijd lastig doen.
En, waar je een nummertje moet trekken.
Zo, ja. En ik werd ook alweer bijna weggestuurd, want ik had geen nummertje. Toen zei ik, ja, ik kon mijn dochter aangeven. Dat mocht dan nog net wel. Hm. En dus ik kom daar en ik vraag, ben je getrouwd? Ik zei, nee. Maar heb je het kind, heb je de ongeboren vrucht erkend? En dacht ik, oh, kut. Dat was ik vergeten. En dat was er gewoon even bij ingeschoten, verhuizing, alles bij elkaar.
Ik heb hier sowieso echt nog nooit over.
Nee, ja, je moet dus als vader, moet je dus als je dus gepaald hebt, succesvol gepaald met je vrouw of met een vrouw. Moet je dan naar het gemeentehuis raadgebouw gaan en zeggen van ja, het is gelukt.
Ja.
Er is een ongeboren vrucht en die erken ik. Ik ben daar de vader van.
Ah.
En
dan een high five is hier.
Zeker, ja. Dan komt iedereen op je af. Group hug. En dan,
alle mannen.
Ja, alle mannen. Ja, alle vrouwen ook. Die moet je eerst allemaal een nummertje trekken. En dan gaat zo'n ding-dong belletje. En dan mag je. Maar ik was het dus dit keer vergeten. Ik had het de eerste keer wel gedaan. En ik wist eigenlijk niet meer zo goed waarom ik dat nou moest doen. Daarom was het ook een beetje me ontschoten. En toen zei ik dit dus. En toen zei die vrouw achter de balie, die buitengewoon vriendelijk was. Maar die zei, nou ja, dan kunnen we jouw kind helaas niet naar jou noemen. Want je hebt het niet erkend. Dus dan gaat de achternaam automatisch naar de achternaam van de moeder. Dus
zij was heel blij.
Ja, ja, Emma kon er wel om lachen, ja. En ik eigenlijk ook wel. En toen moest ik dus weer terug. Moest ik het formulier door Emma in laten vullen. En dus het heet...
Even een akkoord van je vrouw.
Ja, en het is dus vrijdag geboren, afgelopen vrijdag. En tot en met maandag, dus toen ik het heb aangegeven en erkend... heet het dus Edin, Senne Edin
Hoe heet
Poelman.
Je
ja, ze is nog maar een week
het
oud.
Nieuw, het is nog nieuw allemaal. En ja, dus, maar nu heet ze dus Senne Edin Cerise.
En wat voor de luisteraars, de oplettende luisteraars... die denken, hij was toch fan van Zlatan en niet van Edin Dzeko?
Ja, maar Senne Zlatan Cerise kwam er niet in. Ik heb alles geprobeerd.
Maar waarom heb je er dan naar Dzeko vernoemd?
Nee, niet per se naar Dzeko.
Alibaba Zlatan.
Edin is een samenvoegsel van onze moeders. Mijn moeder heet Edi en de moeder van Emma heet Dineke. Dus
Edin.
Vandaar, Edin.
Heel
en
mooi.
Hoe is het met jullie boys? Want met mij is het prima op wat wallen na.
Ja, waar jij dus ja. Moe bent en wallen hebt, ben ik ontzettend uitgerust.
Ja.
Ik kom net uit Spanje.
Wat heerlijk. Vorige keer was jouw vakantie, nu jij.
Ja.
Het kan gewoon weer, hè?
Het kan weer op een berg in een wit huisje.
Oh.
Met vogels en krekels en een zwembad.
Oh,
ja.
Man.
En mijn vriendinnetje ook nog.
Nice.
Ja.
En gelijk de ongeboren vrucht aangegeven toen je thuis kwam? Of?
Ik weet nog niet of het succesvol was. Maar er is ze.
Ja.
We kunnen high-fiven.
Ja, we kunnen high-fiven. Nee, dus ik ben helemaal uitgerust. En ik
mooi.
Heb heel veel zin om te zoeken, te graven naar het Bert Maldering gevoel.
Ja, ja, jij gaat daar straks een uitgebreide lecture over geven.
Ja. Ja, maar we moeten eerst nog even wat afronden.
Jou,
oh ja, dankjewel.
Ik vind het toch ook belangrijk.
Nee, ja, vergeleken bij jullie spannende weken valt het eigenlijk wel mee.
Nou, je hebt toch de hele dag staan koken vandaag?
Ik heb vandaag de hele dag staan koken. Ik heb,
met je meisje dit keer?
Ja, nou, dat is ja, ik mag het gewoon vertellen inderdaad. Ik ben dus ook een soort kok.
Een soort kok.
Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ik doe veel projecten ook met eten. Zeg maar voetbal
een kok,
en
dat is,
eten
dat is Herman den Blijker of zo. Dat is toch een kok?
Ja, precies.
Maar dan een heel zure.
Ja.
Veel azijn gebruikt hij.
Nou, je zou kunnen zeggen dat eten en voetbal mijn twee voornaamste focussen in mijn leven zijn.
Goeie focus.
En ik heb nu recepten ontwikkeld voor Crisp. Ik ga hier nu niet heel erg reclame lopen maken, maar daar kan je online boodschappen bestellen. En dat zijn allemaal hele mooie producten. En dat heb ik samen met mijn vriendin gedaan, want mijn vriendin doet ook veel projecten met eten.
Nice.
Bij ons thuis gaat het, zoals je al kan voorspellen, veel over eten. En vandaag hebben we daar een campagne voor gemaakt. Dus ik heb de hele dag met mijn vriendin in een tuin in Apkoude gebarbecued voor de show.
Wat
voor
heerlijk.
De foto's.
Wat lekker, hè?
Ja, dus dat was ook het was heel leuk om een keer met haar dat samen te werken.
Wat is het lekkerste dat je gemaakt hebt vandaag?
Nou, ik heb
en nu niet je vriendin zeggen. Sorry.
Je was me net voor. Nee. Ik heb wel een lekker gerecht met spitskool gemaakt van de barbecue.
Oeh,
die heb ik eerst lekker. Zwart geblakerd en daarna met miso-boter nog een beetje langzaam laten garen. Nou, mocht je dat willen weten hoe je dat maakt.
Ja.
Wij hebben er niks van gezien. Hè?
Nee.
Nee. Nee, ik ook niet. Want daarna kwam er een modelfamilie. Een familie van modellen met kinderen en al.
Nee.
Dat opeten.
Wat vet.
Ja.
Wow. Dit is een soort absurdistisch toneelstuk.
Ja, het was ongelooflijk. Ik vond het ook wel verbazingwekkend. Ze zagen er ook echt uit als zo'n reclamefamilie. Maar het was dus een echte familie.
Okay, maar ze konden wel gewoon praten en zo.
Ja, net, ze waren ook heel aardig. En zij gingen toen alles opeten wat we hadden gemaakt.
Oh, wat vet.
Maar goed, voordat we naar het Bert Maldering gevoel gaan, moeten we nog even wat afronden. We houden jullie nog heel even in spanning.
Ja.
Want we hebben natuurlijk vorige week onszelf de vraag van de week gesteld. Dat was, wat is de mooiste voetbalfoto ooit? En laten we bij jou beginnen, Daan. Je hebt er een week over na kunnen denken aan de rand van het zwembad.
Ja, en ik kwam uit op een foto van Ronaldo en Canu. Ja. Misschien een beetje een gekke combinatie, maar die hebben dus samengespeeld bij Inter.
Maar we hebben het hier over de echte Ronaldo en Juanco Canu.
Precies. En ik kijk hier naar een foto. Je kunt hem vinden op onze Instagram. Waarin ze dat schitterende Inter-shirt aan hebben. Blauw-zwart. Canu natuurlijk wat langer dan Ronaldo. En die staat met zijn arm om de schouder. Kijken ze op een bepaalde manier. Kijkt Canu de camera in. Ronaldo kijkt er iets langs. En het lijkt alsof ze gewoon getransporteerd zijn van ergens een pleintje op de wereld waar ze hebben gestraatvoetbald of zo. En dat ze zo het San Siro of Giuseppe Meazza zijn ingezet. En die soort van arrogantie, die vind ik zo mooi aan deze foto.
En zo bijna verbaasd kijken ze ook wel een beetje.
Ja, maar toch ook wel van, we zijn Canu en Ronaldo. We staan hier samen op het veld. We hebben een klik samen. Ik heb ze nooit live zien spelen in hetzelfde team, maar die moeten een klik hebben gehad.
Ja.
En vooral die combinatie van Canu en Ronaldo, dat spreekt me heel erg aan. En het plaatje is compleet als je dan een Inter-shirt erbij ziet.
Ja, mooi.
Heel mooi.
Een hele mooie foto.
Ja, zeker.
Jij, Jonne?
Ja, het is wel grappig. We hebben namelijk de tweezelfde hoofdrolspelers in onze keus. Jij en ik, Jas.
Ja, klopt.
Maar andere momenten. Ik heb gekozen voor Davids en Seedorf in de Champions League finale 1998. Juventus tegen Madrid. Het gouden Ajax, het Ajax 95, waar ik toch wel mee ben opgegroeid. Ik was 10 toen ze de Champions League wonnen. Ik ben daar ook een tikkie mee verpest, denk ik. Want ik had gewoon het idee dat Ajax het vetste voetbal ooit speelde en elk jaar de Champions League won. Dat viel dus later wat tegen. Maar deze jongens die hebben hun vleugels uitgespreid. En werden wereldsterren binnen de kortste keren eigenlijk. Dus waren heel jong toen ze met Ajax de Champions League wonnen. Seedorf echt nog wel een stuk jonger dan David. Volgens mij scheelt het een jaar of 2, 3. Zij kenden elkaar vanuit de jeugd. Ze waren ook vrienden. En zij kwamen elkaar daarna bij twee van de grootste clubs aller tijden. Kwamen ze elkaar tegen in de grootste wedstrijd van het jaar. En er is een heel mooie foto van hun dat ze een duel om de bal uitvechten. Seedorf houdt Davids een beetje af. Davids houdt Seedorf vast met zijn rechterarm aan zijn linker bovenarm. Seedorf zet zijn voet nog tussen de bal. En ik vind het echt ook esthetisch een schitterende foto. Ik vind de bovenbenen van Seedorf, dat is echt iets magistraals. Mijn oude voetbalcoach zei altijd, jongens, de benen van Seedorf, het is niet moeilijk. Gewoon elke avond voor de tv, je zit tv te kijken en gewoon 20 keer links en rechts 10 seconden omhoog. Nou, heel veel gedaan. Nooit de benen van Seedorf gekregen. Maar die staat gespannen. Maar Seedorf ook. Davids ook. En sowieso was dat een wedstrijd waarin zij heel vaak tegen elkaar stonden. En schitterende foto.
Heel mooi.
Ja, toch?
Ja.
En geweldige shirts ook. Het hele plaatje klopt ook.
Ja, zeker. Dus dat witte Real Madrid shirt met die paarse letters van TK.
Zoals het hoort, toch? Real Madrid met dat paars.
Ja, vind ik wel. Vind ik wel echt vet. En Juve nog gesponsord door Kappa. En schitterend. Echt mooi.
Ja, en ik heb dus dezelfde twee hoofdrolspelers. Of eigenlijk dezelfde twee mannen op de foto. Het is een foto, ik denk voor aanvang van een wedstrijd op het EK 1996. Het EK van De Kabel. Een grote rel dat de zwarte spelers uit de selectie apart zaten van de witte spelers. En een grote rel ook rond die twee spelers op deze foto. Maar David zat op de bank. Seedorf werd gewisseld na een half uur of zo al door Hiddink. En David was woedend en die had het idee dat kwam vanwege de huidskleur van Seedorf. En heeft daarna in de pers iets gezegd als, he has to get his head out of his ass. Maar deze foto is, ik denk, of de wedstrijd daarna. Ik kom er dus niet helemaal achter. Of het Davids is voor die wedstrijd.
Voor die wedstrijd, want Davids is weggestuurd na die...
Oh ja, dus het moet voor die wedstrijd geweest zijn. En ze staan in trainingspak op het veld. In een look. Ja, die... Het zijn dus Lotto is nog de sponsor van het Nederlands elftal. En ze hebben allebei een lichtblauwe Lotto trainingsbroek. Seedorf heeft Diadora sneakers. Ja. En Davids heeft Air Max'jes.
Ja,
de echte.
Ja,
de
classic, echte. Classic Air Max.
En dan Davids heeft een soort grijze polo. En Seedorf heeft een blauw-wit jasje aan. En een fanny pack heeft hij. Ja. En allebei een petje. En ze kijken dus een beetje langs elkaar heen. Ze kijken wel naar elkaar, maar ze kijken een beetje langs elkaar. Met de armen over elkaar. En je ziet dat ze ergens ze over hebben het, gehad of zo. En het is even stilgevallen.
Ja, ze hebben het over gewichtige zaken gehad.
Dus ik vind het een mooi soort verstild moment. Maar eigenlijk vind ik het de mooiste foto gewoon vanwege de look. Want
de swag. Dit is echt...
De drip.
Hier, dit ademt gewoon swag.
Ja.
Maar,
mooi, heel mooi. Ja,
leuk. Leuke info.
Verrassende inzendingen. Ja. En ik moet zeggen dat dat niet het geval was bij de inzendingen van onze fans. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar de drie foto's die ik dacht, die zullen wel komen, kwamen en in overvloed.
Ja.
Uiteraard de foto van Paul Huf met Zwart, Cruijff, Keizer en Nuninga.
Een klassieker.
Een klassieker, geweldige foto. De foto van Materazzi en Rui Costa, die bij respectievelijk AC Milan en Inter Milan met de armen over elkaar, of hij leunt op Rui Costa en kijken ze naar het vuurwerk.
Ja.
Nou, je hebt hem vast op je netvlies staan. Want,
zeker.
Meteen.
Want het is een beroemde foto. Ja. Mm-hmm. En dan hadden we ook veel combinaties Rijkaard, Gullit, Van Basten.
Ja.
In shirts, in onderbroek, in gewoon in die Milan-tijd.
Met heel veel gouden ballen.
Met veel gouden ballen in een onderbroek.
Die ze dan ook van elkaar vasthielden.
Ja.
En bezongen.
We zijn daar heel, heel dankbaar voor, die inzendingen. Maar ik was een beetje teleurgesteld. Ik zat echt klaar, handen wrijvend, van nu gaan ze komen, die pareltjes. En deze waren bekend. Maar er zaten wel een paar andere hele mooie tussen. Brammy Dammy kwam met een foto van Bergkamp op zijn kamertje. Dus die slaapt nog in een eenpersoonsbedje in een klein kamertje. Die zal 18 of zo, 19 zijn geweest. En was ziek toen Ajax de Europa Cup speelde in 1992. En na afloop daarvan komen Danny Blind en Gerard van der Lem die cup aan hem geven. En hij heeft dat dus ziek op zijn kamertje zitten kijken. Of niet eens misschien.
Ja.
En je ziet hem dus een beetje verbaasd, slaapdronken in zijn bed zitten. En Blind naast hem op bed met de Europa Cup in zijn handen.
Ja, mooi.
Schitterend beeld. Alain Matthijs met een foto van Iniesta in zijn eentje in Camp Nou, de middencirkel. Prachtig beeld.
Ja.
En dan eentje die onze Socrates harten sneller deed kloppen. Warrior Shanghai kwam met een foto namelijk van Socrates. En dan ditmaal niet in een Brazilië shirt, maar in een wit shirt. En we zien hem op zijn rug. En in plaats van de naam van Socrates staat er boven zijn rugnummer staat Dia 15 Vote. En het was dus een politiek statement om te gaan stemmen tegen de dictators of regering of wie dan
precies
ook. Hij was politiek betrokken en had dat dus gewoon als naam op zijn shirt laten zetten.
Ja.
Hebben ook nog een mooi beeld van Ed de Goeie op de glijbaan.
Die is echt heel sterk.
Matthijs van Assel, dank je wel daarvoor.
Zeker. Dit kan ik echt al ons luisteraars even aanraden. Gewoon Ed de Goeie glijbaan. En dan krijg je dus een serie foto's van Ed de Goeie op de glijbaan. Nou ja, eigenlijk de titel dekt de lading. Schitterend. Het is poëzie, maar dan in beeld. Echt, dit kan je eigenlijk ophangen in het MoMA.
Ja.
Toch? Gewoon moderne kunst dit.
Ja, en ook klassieke kunst trouwens.
Ja, renaissance. Hij heeft zo'n renaissance kop, heeft hij. Mooi.
Om het af te sluiten en over renaissance door te gaan. Een beeld waar Jeroen D. mee kwam. En die noemde ook, het lijkt net Caravaggio. De grote Italiaanse schilder. Het is namelijk een foto van het afscheid van De Rossi bij Roma. En Bruno Conti geeft De Rossi een kus. Terwijl De Rossi in het midden staat. En links van hem, of dus rechts, krijgt hij een kus. En links heeft hij Totti in pak. Vlijt hij tegen zijn borstkas aan.
Ja, dat is echt precies wat er gebeurt.
En Totti heeft zijn ogen dicht.
Ja, ja. Nou, ja, schitterend.
Ook, ja, inderdaad. Nou, meer klassieke kunst dan, dan moderne
dit
kunst.
Dit is klassieker, ja.
Dank je wel daarvoor.
Super vet. Nog meer dank.
Ja, zeker nog meer dank.
Aan de vrienden van de show.
Ja, want we hadden een beetje een wanhopig oproep gedaan om vriend van de show te worden.
Wanhopig.
Nou, vriendelijk gewoon.
Dringend verzocht.
Het werd vriendelijk, doch dringend.
Op het onsympathieke af.
Ja,
zeker.
Het was een beetje, het was wel nee, echt was, een beetje dwingend.
Nee,
het
was gewoon goed. Zoals het
maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen en daar zijn we heel blij mee.
Ja.
We hebben dus nieuwe vrienden van de show. Sam V, Biernaldum, Leon, Ed
de Goeie.
Waarschijnlijk.
Tussen haakjes. Willy Overton.
Ja, dat vind ik leuk. Vind ik echt leuk. Ik heb ooit meegedaan aan een voetbalquiz. Daar was hij het antwoord op een vraag. En de vraag was, deze nummer 10 brengt je van de Stadhouderskade tot het Surinameplein. Nou, dan weten jullie, Willy Overton.
The one and only.
Ja, heel vet. Echt vet dat hij vriend van de show is, toch?
Ja. Koen. Tim Eekman. Jason of Jason, dat weten we niet.
Ik ga voor Jason.
Dirk Lamar Stevel.
Dat is een basketballer.
Ja, dat kan niet anders.
En je neefje Nico.
Toch?
Ja, ik heb een neefje die Nico heet.
Maar volgens mij stond er je neefje Nino.
Oh shit, ja. Heb ik het verkeerd?
Dat denk ik wel.
Nou, ik hoopte misschien dat het mijn neefje Nico was.
Ik wou het zeggen, wens en de vader en de gedachte en zo.
Ja. Maar goed, heel erg bedankt daarvoor. Mocht je ook vriend van de show willen worden, zouden we dat ook heel erg waarderen. Ja. Dat kan op vriendvandeshow.nl/studiosocrates.
Yes.
En dan nu eindelijk het Bert Maaldering gevoel.
Ja, want wat gaan we doen tijdens het EK? We gaan proberen om 2 keer per week een EK-podcast te maken, waarin we dus op zoek gaan naar het Bert Maaldering gevoel. Maar wat is dat dan precies? Hoor ik iedereen
afvragen. Jij, het is jouw, het komt uit jouw zieke brein.
Ja, uit mijn zieke brein, ja. Nee, ik zat een paar weken geleden met je na te denken van wat willen we nou doen tijdens het EK? En toen ik aan EK's dacht en ook aan het Nederlands elftal op EK's, toen dacht ik meteen aan Bert Maaldering. Omdat ik me zo goed kan herinneren dat op dagen dat er niet zo heel veel te doen was rondom het Nederlands elftal, dat ik toch smachtte naar de reportages van Bert. En dan zag je niks anders dan Matthijsen die rond een veld liep, of die wat rek- en strek oefeningen deed. Of een trainer met een notitieblokje of met magneetjes aan het schrijven.
Het lekkerste vond ik altijd als er een besloten training was.
Ja, en er dus echt niks te melden was.
Ja, en een hek.
Ja, en dan ging Bert er toch wat van maken.
Je zag ze aankomen fietsen en dat was het eigenlijk. Ja,
en ze fietsten weer weg.
Ja, dan moet hij toch gewoon een itempje maken van 1 minuut of 3, 4.
Ja, maar dat deed hij dus met verven.
Ja.
En voor mij is dat gewoon het ultieme EK-gevoel. En het gaat dan niet per se om die items van Bert, maar meer om het gevoel wat het bij mij opwekte. En dat is gewoon dat ik altijd zo ongelooflijk veel zin kreeg in de volgende wedstrijd van Nederland, of in de volgende andere mooie wedstrijd die op het programma stond. En dat gevoel hoop ik dat wij met deze podcast kunnen gaan overbrengen. Dus als je naar ons luistert, dat je zoveel zin krijgt in de aankomende EK-wedstrijd, dat je gewoon 2 uur van tevoren je tv al aanzet. Op YouTube alle voorbeschouwingen gaat kijken. Internationale media gaat rondstruinen naar het laatste nieuws. Dat moet onze podcast gaan doen deze maand.
Nou, ja, en dus wat Bert Maaldering doet is om een beetje in die randzaken waar er niks te beleven is, toch de mooie dingetjes te vinden. Ja. Hij krapt wat aan zijn been, of hij zijn band is lek, of weet ik veel wat. Gewoon iets, die pareltjes rond het EK die voetbal interessant maken, of waardoor we er zo van houden, die gaan wij voor jullie zoeken en in deze podcasten aan jullie brengen.
Ja, en natuurlijk de oproep, want dat wordt een beetje de algemene vraag voor het hele EK. Zend ook je eigen Bert Maaldering gevoel naar
moment
ons.
Moment in, ja.
Ja, het liefst. Natuurlijk gesproken. Dan plakken we ze op het eind of ergens tussendoor als er veel zijn. Maar het mag natuurlijk ook geschreven zijn. Dan lezen we ze voor of we pikken er een paar uit. Want we doen geen vraag van de week.
Nee.
Het gaat ons echt gewoon... Wat gaf jou deze week het Bert Maaldering gevoel?
Ja. Dat kan alles zijn. Dat kan een interview zijn. Dat kan een assist zijn in een wedstrijd. Of een aanname. Of een social media post. Of een foto. Of een
waardeloze berichtje. Reclame met Wesley Sneijder. die heel lang duurt ook nog. En best wel matig wordt ingezongen. Dat kan gewoon allemaal.
Kan ook. Zelfs daarvan kan je zin krijgen in het EK.
Ja. Ja. Dus eigenlijk krijg je overal zin van in het EK. Behalve van...
Ja, van de snolle bolletjes.
Jij doelt op de verbrabantisering van de van Nederland.
Nee, niks tegen Brabant. En
hoezo niet? Sinds wanneer heb jij niks tegen Brabant?
Nou, ja, ik kom er nooit, maar zegt iedereen, ja, maar wel de slimste mens gewonnen, ja. Ja. En hij maakt ongelofelijke kutmuziek. En dat is dan ook heel hard de hele tijd te horen op tv.
Ja, 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 goed.
Ik vind het ook echt verschrikkelijk.
Ook dat is het Bert Maaldering gevoel.
Het Bert Maaldering gevoel gaat dan weer een beetje weg.
Nee, we gaan op zoek naar alles wat het EK mooi maakt. Eigenlijk. Ja. Dat is wat we gaan doen.
Ja, zeker. Laten we beginnen met onze Bert Maaldering momenten. Wie trapt hem af?
Nou, ik had wel een paar dingetjes waarbij ik meteen moest denken aan...
Je hebt gewoon een hele lijst, zie ik.
Nou ja, wat ik dacht...
Lekker.
Wat ik bijvoorbeeld tegenkwam was een teamfoto van Italië in Armani. Ja. Dus die maakte naast hun normale teamfoto ook nog een teamfoto in schitterende grijze Armani pakken.
Oh.
En
heerlijk.
Ja, dat hoort bij Italië en ik hoopte erop en het kwam. Echt heel
mooi. Ja, jij hoopt hier gewoon al op?
Ja, natuurlijk. Ja. Waar ik ook heel erg van genoten heb, is het nieuwe kapsel van Phil Foden.
Ja.
Die even soort van fully Paul Gascoigne EK 96 is gegaan. En daar ook op hele schattige wijze over vertelde op de Engelse persconferentie.
De Stockport Gascoigne.
Ja, Stockport Iniesta, Stockport Gascoigne. Echt, nou, ja. Ik krijg zoveel zin om naar hem te gaan kijken straks. En dat leek wel echt een beetje op wat Bert Maaldering altijd deed bij het Nederlands elftal. Laatst, een paar dagen geleden, was voor het eerst ooit een training van het Nederlands elftal live te volgen op de website van de NOS.
Van de hele training?
Ja. Becommentarieerd door Frank Wielaert. Dat is gewoon een commentator van NOS. Ja. Met als co-commentator Alfons Groenendijk.
Nee, gewoon twee man hebben ze op een training gezet. Ja.
En je zag dus letterlijk ook beelden van bijvoorbeeld Donny en Matthijs die werkten aan hun hersteltraining. Maar ook beelden van de scherpe partijtjes van de wissels. Al die penalty momenten van Krul, die dus echt goed is in penalty stoppen. Ja. En dat was ook zoiets dat ik dacht, ja, ik zit hier thuis een beetje te werken. Maar op het tweede scherm kan ik zeker wel de training van Oranje even opzetten.
Ja, heel vet.
En dat zorgde ervoor dat ik niet kan wachten tot zondag, hoor, jongens.
Heerlijk.
Ja, en ik heb ook een fragmentje meegenomen.
Ja.
Namelijk ook over het Italiaanse elftal. Namelijk de bekendmaking van de selectie door Mancini. Of eigenlijk niet door Mancini, maar in een live show op tv. Zoals alleen Italianen dat kunnen.
Maar Nederland heeft dat toch ook heel mooi gedaan?
Ja, we hadden het met social media filmpjes gedaan.
Okay,
Maar dit is gewoon een hele grote studio.
Ja.
En Mancini staat ongewenig in het midden. En er staat een hele drukke Italiaanse presentator in smoking naast. En die roept keihard steeds één voor één al die spelers. En dan staat er heel groot achter die namen. En dan lopen ze het podium op en dan nemen ze plaats. En wat volgt is een bijna een uur durende show waarin er cadeautjes gegeven worden. Er wordt gedanst door spelers ook.
Nee.
Gezongen. Daar gaan we zo meteen een stukje van horen. Immobile gaat rappen, dat kan ik alvast verklappen. Dat ga je zo horen.
Genieten.
En ja, het is maar even, over de top.
Ja, maar wat ik dan wel heel grappig zou vinden, of heel leuk. Stel je doet dit, zij doet dit ook in Nederland. En er ging bij het Nederlands elftal ook van alles mis.
Ja.
En dan vooral ook met de afvallers, die dus nog niet wisten. Waren die afvallers, stonden die dan ook bij die show? Maar hoorden ze dan toen hun naam niet. Dat ze dan niet op mochten komen. Weet je wel, dat er ook gewoon nog wel een man of vier of zo achter de coulissen stond. Van, oh, het wordt wel... ik hoop dat ik erbij zit. Anders dan heb ik die smoking voor niks aangedaan.
Ik hoop het wel, maar mijn Italiaans is niet goed genoeg om daar achter te komen.
Ah, vind ik teleurstellend. Jammer.
Nou, daar gaat hij.
Pronti? Quando faccio rap, frate, paghi in overdose. Quando faccio rap, frate, capo nel riposo. Quando faccio rap, frate, sono pericoloso. Freestyle.
Immobile.
Ja, die vond ik het beste.
Wat een talent.
Kotsen.
Wat kan hij voetballen, die jongen?
Er is ook nog een...
En in de Armani pakken, waar ik het over had.
Ja, ja. Dat draagt wel bij aan de show. En er is ook een moment dat ze cadeaus krijgen. En ik begreep het niet helemaal, maar op een gegeven moment staat Roberto Mancini, de coach, met een koekenpan in zijn hand. Dat is een mooi beeld gewoon.
Dat is wel lekker.
Nou, ik kreeg er wel zin van in het EK.
Had Mancini een sjaal om? Ik vind het altijd zo mooi. Ja, dan stond hij altijd zo'n strak gesneden jas of pak. En dan had hij zo die intersjaal. Ja. Dat vond ik
echt... Ik zie het zo voor me, ja.
Zo mooi. Dat, als daar een foto was geweest, had ik die boven Cedar van Davids gezet.
Het is wel een hele mooie man, wel, denk ik.
Ja, zeker. Dit is echt, ja, absoluut een mooie man. Dus heel vet. Vet ook dat hij actief is op dit EK.
Ja. Wat is jouw moment?
Ja, mijn moment... dat is echt wel een Bert Maaldink gevoel, omdat... ik kijk voetbal best graag op de Belg. En dat gebeurt niet zo vaak, want ze hebben alleen de Europa League. En dat kijk ik uit principe niet. Want alles aan de Europa League is lelijk.
En werd vaker over gehad.
Ja, maar ik vind... Ik kijk natuurlijk heel graag wielrennen ook. En daar is mijn liefde voor het Vlaams ontstaan. En ook voor de Vlaamse commentatoren. De taal is zacht, mooi. Ik vind het danst een beetje. En ze hebben schitterende uitspraken. Ze hebben ook humor vaak. Ze durven ook gewoon slechte grappen te maken. Maar een uitspraak als lange voet of in één tijd... of ja, er zit een reuk aan deze goal. Een ferme reuk. Als het buitenspel is of niet. Een van mijn favoriete slechte grappen ooit van de Belg was... Sir Alex Ferguson, of zoals wij hem noemen, Sir Alex Chewing Gum. Dan heb je lef voor als je dat gewoon doet op nationale tv. Want ja, daar betalen mensen gewoon belastinggeld voor, hè? Dat jij gewoon deze grap spit.
En die willen gewoon Manchester United kijken.
Ik wou dit zeggen. Dus, en nou was er natuurlijk het onder 21 toernooi.
Leuke opwarmer voor het echte EK.
Ja, dat sowieso. Ondanks Erwin van der Looy.
Ja.
De finale was Duitsland-Portugal en ik zepte er langs uiteindelijk dus op de Belg. En ja, dat taaltje en dat maakt... ze hebben dus niet zoveel voetbal meer, maar grote toernooien hebben ze altijd wel. En dan doen ze ook altijd wel vette shows, leuke gasten.
Ja.
En natuurlijk bij EK 2000 had je het fenomenale item van Bob Peters, die op zoek ging naar een Roemeen.
Ja.
En eigenlijk de eerste vraag was altijd... Bob, heb je al een Roemeen gevonden? Dat stond Bob had... Nou, kan je verklappen. 0 keer een Roemeen gevonden. Was het EK in eigen land is. En hij stond eigenlijk altijd... Ja, gewoon bij zijn favoriete frietkraam. Maar had hij toch weer net een patatje gehaald of iets dergelijks. Maar dat was echt super grappig. En ja, ik hoop eigenlijk weer op iets dergelijks.
Maar dat is sowieso echt een waanzinnig goede tip eigenlijk. Om... Je kan tijdens dit EK dus ook inschakelen op de Belg of op de BBC bijvoorbeeld.
Zeker, ja. Of zelfs op Duitsland. Mijn Duits is redelijk tot matig.
Maar als je een wedstrijd van Engeland, Duitsland of België wilt kijken.
Ja, echt wel een aanrader. En ook, maar ook een potje, weet ik veel, Schotland-Finland of zo. Ja, ja.
Is ook leuk.
Ja, op de... dat zou heel vet zijn.
Ik denk dat Jari Liedmanen dan alles is. De presentator, de analist.
En de nummer 10 gewoon. Ja. En de nummer 10. Nee, dus,
die geeft half in de rust geeft hij verslag van zijn eigen wedstrijd.
Bondscoach. Ik ben dus echt groot fan als er dus voetbal is op de Belg. Dus,
maar dus voor de duidelijkheid, jouw momentje was de finale van het WK Of ja, het EK onder 21, Portugal-Duitsland op de bel.
Ja, met als een opvallend detail dat ze geen bespreking deden in de rust. Maar gewoon lekkere hits. Hitjes.
Waarom niet? Waarom niet?
Ja, inderdaad, met herhalingen. Dus gewoon hits. Ah. Gewoon random hits. Ik denk uit de Vlaamse top 40.
Geweldig.
En dat zag je gewoon de kans voorbij komen. En that's it.
Wel echt een leuke finale trouwens. Hoog tempo.
Ja, zeker. Ja. Dat stond goed zeg.
Nou, dankjewel hiervoor, Jonne.
Ja, you're welcome.
Moeten we het even over Nederland hebben?
Ja,
willen we iets kwijt? Want ik bedoel, nou ja. We kunnen het er even over hebben. Maar.
Nou, we ontkomen er niet aan om het in onze EK-podcast toch ook af en toe even over het Nederlands elftal te hebben.
Ik reken hier volledig op jullie. Want ik heb voorgesteld om het leuk te houden. deze podcast komt natuurlijk echt uit liefhebberij. Jullie zijn absolute liefhebbers en ook niet zwartgallig. Ik kan nog wel eens in een wak zitten en denken van... Poh, eigenlijk is alles kut aan dit elftal. Dus ja, die sfeer wil ik niet creëren. Dus
maar er kan ook wel wat... Er kan wat moois zitten in het afkraken van iets of iemand. Want we kwamen Marciano Fink wel tegen. Onze topanalist.
Ja.
Favoriete analist van ons eigenlijk.
Zeker, absoluut.
En die liet zich even op een respectvolle manier gaan over Frank de Boer.
Ja, hij was kritisch. Maar...
Maar er zijn er natuurlijk heel veel heel kritisch op de Boer. Ja. Alleen heel veel roept ook maar wat.
Ja, en dit was echt goede, goed gefundeerde kritiek.
Nou, hij kwam onder andere, sprak je over Martin de Roon.
Ja.
Die eigenlijk nooit wat brengt in het Nederlandse elftal.
Ja.
Hij was heel kritisch op de 3 centraal achterin. Omdat de Boer daarover zei, ja, dan komt iedereen in zijn kracht. Terwijl hij zegt, volgens mij is De Vrij de enige die op die manier voetbalt. Bij Inter.
Club, ja. Hetzelfde geldt voor De Roon. Hij had het voornamelijk over een aantal tegenstrijdigheden. Ja. Dat vond ik heel goed hoe hij dat aansnijdt. Hij zei, er zijn veel verdedigers geselecteerd voor het EK. Dat zijn eigenlijk allemaal spelers die in een viermans defensie spelen.
Ja, precies.
Alleen De Vrij doet het niet. En alle andere verdedigers moeten zich dus in anderhalf week aanpassen. Ja, dat vond ik al een heel... Ja. Ja,
maar dan heb je het niet over meningen. Maar dan heb je gewoon over... Ja, als je dit zegt, dan klopt dat niet.
Ja, ja. Dus het is niet per se zijn mening. Hoewel die ook wel doorschemert. Maar het is gefundeerd.
Ja, en hij had het ook over spelers wel of niet in hun kracht laten komen. Frenkie de Jong, die natuurlijk... heel sterk is als hij iets links uitzakt om vanuit daar het spel te maken. Nou, in die driemans verdediging staat er dan nu De Ligt of Blind. Dus daar is helemaal geen ruimte meer voor Frenkie de Jong om daar aan de bal te komen.
Ja.
Iets daarvoor komt Memphis Depay al uitzakken om de bal te krijgen. Dus eigenlijk van je beste middenvelder kan zo bijna niet aan de bal komen. En zo had hij nog een aantal hele interessante inkijkjes.
Ja, dus het selecteren of de basisplaats van Wappie Wout.
Ja.
Waarin hij zegt, ja, die zat er eerst niet eens bij. En nu staat hij dus volledig in de basis. Berghuis deed het fantastisch in de WK-kwalificatie. Maar speelt nu niet vanwege het systeem. En hij is dus kritisch op De Roon. Gewoon puur omdat hij het niet brengt.
Ja, daar had hij eigenlijk heel veel goede punten.
Ja.
En niet zomaar wat jij zegt, inderdaad een mening spuien. Maar goed onderbouwen. Juist op wat de Boer eerder zegt over zijn keuzes. En dan vervolgens weer... iets heel tegenstrijdigs doet.
Ja, ik zou Marciano, ik weet dat je luistert.
We hebben een keer een like van je gehad.
Nee, het zou wel echt vet zijn om hem een keer hier aan tafel te hebben.
Ja,
toch?
Gaan we
het
proberen.
Een grote eer.
Gaan we proberen.
Laten we het daarbij houden ook, toch? Of niet? Wou je er nog een keuze of een dilemma?
Nou,
of een,
een
mening?
Ik wil nog wel even...
Toch niet een mening? Toch niet nog een mening?
Ja, misschien zijn er meningen.
Ik wil nog wel even... Ik zat een beetje na te denken vandaag over het Nederlands elftal. En ik kreeg opeens toch het goede gevoel al te pakken.
De mening.
Ja, want ik dacht, nou ja, jongens, kijk nou. Stel nou dat we verliezen van Oekraïne.
Ja.
Dan... Dat zou kunnen. Dat is niet heel, en dan heb je nog 2 wedstrijden om het goed te maken. Dat zou wel eens het moment kunnen zijn dat De Roon eruit gaat voor Gravenberg.
Ja.
Dat Malen misschien in de ploeg komt voor Weghorst.
Ja.
Dat heel misschien Timber wel een plekje op rechts krijgt voor Dumfries misschien.
Ja.
En dan zie je die 11 namen op papier staan. En dan staat er ineens een heel, heel leuk team.
Ja,
en als je dan twee keer wint...
Het groeit wel. Het groeit aan me. En dan misschien... Ja, misschien een mannetje minder achterin. En misschien
4-3-3.
Ja, een creatieve rechtsbuiten of zo nog.
Berghuis.
Wellicht die gast van Feyenoord. Ja.
Nee, dat mag gewoon gezegd worden. Berghuis. Wat heb jij opeens... Jij hebt toch niks tegen Feyenoord, Jonne?
Ik heb absoluut niks tegen Feyenoord, maar wel tegen Berghuis.
Oh ja, dat was waar. Dat was ik even vergeten.
Mijn vriendin is diehard Feyenoord-fan. Meer Feyenoord-fan dan ik Ajax-fan. En die heeft ook wel tegen Berghuis.
Dat zegt genoeg.
Het is moeilijk om van te houden, toch, Berghuis?
Ik heb er niet zo...
Ik heb ook geen probleem.
Jij zou wel gewoon met hem de kroeg in gaan.
Ja, ik denk dat je daar nog wel een gesprek mee kan hebben. Ja?
Als hij vraagt van, hey, kan je een keertje van mij koken? Dan doe je dat gewoon.
Ja, doe ik dat
wel. Lekker man.
Dus Steven, als je dit hoort.
Leuk. Ja.
Dus zit ik eigenlijk... Doordat het zo kut is eigenlijk... denk je dat het goed komt?
Nou, ik zie wel mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En dat is in deze fase van het Nederlandse elftal volgens mij al heel wat.
Henk ten Kaats te zeggen, dit glas is altijd half vol.
Nou, precies.
Mooi, ja.
Mooie imitatie ook.
Dank je wel.
Nou, dat geeft, laten we daarmee eindigen met dat goede gevoel over Nederland. Dan zullen we nog wat uitleggen over de komende afleveringen.
Ja.
Want we gaan het niet alleen over het Bert Maaldrink gevoel hebben. We gaan het niet over het Nederlands elftal hebben. Of nou, een klein beetje. Maar we gaan het wel over andere elftallen hebben. We gaan alle drie een team adopteren.
Ja.
Ja.
En jullie daarmee daardoorheen...
Nou, het leek me wel leuk als we alle drie gewoon een
inside look.
Een
foster
team.
Parent team.
Ja, precies. Gewoon dat we naast het Nederlands elftal nog een team hebben die we een warm hart toedragen.
En die af en toe een zelfgemaakte tekening stuurt naar ons.
Ja. En wie gaat dat naar jou doen, Jonne?
Chapeau. Yogi Leu. Yogi Leu, die gaat mij af en toe een tekening sturen. Waarschijnlijk een beetje een viezige tekening. Want het is toch een beetje een viezige man. Heb ik altijd
met zijn hand in zijn broek.
Ja,
toch?
Handje in de broek. Even ruiken. En, is ook lullig. Die camera staat ook gewoon anderhalf uur op je.
Hè? Ja, maar je kan een camera anderhalf uur op ons hier zetten. En dan zitten we niet met onze hand in onze broek. En dan eraan te ruiken.
Ik zal je zeggen... De camera's staan aan. We zitten in de studio vandaag, dus
je ze kan lopen, het controleren.
Ja, Yogi Leu. Duitsland. Weten we allemaal dat ik daar een zwak voor heb. En die hebben echt wel weer een beuker van een team. Ten eerste hebben ze een prachtig shirt. Ik ben in de shirts gedoken en er zijn weer echt een paar pareltjes. En Duitsland is echt wel weer een heel mooie. Het thuisshirt is wit met zwarte strepen. En op de mouw de Duitse vlag aan beide kanten. En links het logo en rechts Adidas. En de strepen staan ook alleen aan rond het middel. Zijn ze langs de dingen. En het uitshirt is all black.
Heel mooi.
Helemaal zwart. Ook het logo zwart. Ook het Adidas teken zwart. Ja, chic. Echt chic. Super vet. En Duitsland, weten jullie misschien niet, maar recordhouder met 3 EK's gewonnen.
Slechte 3.
Slechts 3, zeker. Maar er is dus geen enkel land dat het beter heeft gedaan. Maar toch ook een beetje een haat-liefdeverhouding met het Europees kampioenschap. Want wanneer werden zij voor het laatst Europees kampioen?
Iets met Beckenbauer?
Nou, ietsjes later.
Iets met Matthäus en Effenberg?
Ja, 1996. En,
Bierhoff.
Ja.
Ja.
Ja. En sindsdien, lang niet altijd even succesvol. Natuurlijk in 2014 het WK gewonnen. Maar 2016 was toch gewoon wel weer redelijk matig. En 2018 WK was natuurlijk rampzalig. Hebben ze toch Yogi Leu aangehouden. Wat knap is, hij is al 15 jaar bondscoach. Hij gaat wel weg na dit toernooi.
Hansi Flick, hè?
Ja, zeker. En ik weet nooit zo goed of het slim is om dat nu al bekend te maken. Uiteindelijk heb je toch ook spelers die hun best doen of een extra stap doen voor een coach. Of denken van, nou, ik moet nog langer door. Het kan ook een beetje dat het gaat borrelen natuurlijk. Hij heeft een knieval gemaakt, want hij had eigenlijk 3 mannen... geweigerd.
De oude garde een beetje.
Ja, de oude garde. Dus hij had gezegd van tegen Boateng, Müller en Hummels. Terwijl die eigenlijk nog 29, 30 waren gezegd van, nou, ik heb jullie niet meer nodig. Ik had een beetje het idee dat dat kwam omdat er...
Was een beetje geforceerd naar die slechte toernooien. Ja, maar oud waren ze inderdaad.
Nee, maar ik had het idee dat misschien de sfeer niet helemaal lekker was in de selectie. En dat het daaraan lag. Want er waren bij het WK had hij bijvoorbeeld Sané niet meegenomen toen. Dat vond ik heel raar.
Heel gek, ja.
Maar ik had ook een beetje het gevoel dat die dan weer niet lekker lag. En misschien lag hij dan wel niet goed bij hun. Dus hè, misschien... Het is allemaal een beetje wandelgangen materiaal, maar...
Maar het zwingt weer, hè?
Het zwingt weer. En hij heeft het dus... Hij heeft ze nu toch weer opgeroepen. Ja. En ja, ze hebben dus gewoon een team. Ja, Neuer natuurlijk gewoon in de goal. Robin Gosens waarschijnlijk op links.
Atalanta.
Ja, was nog een beetje...
Half Nederlander.
Half Nederland. Van, gaat hij voor Nederland of voor... maar nee, waarschijnlijk denk ik dat Rüdiger gaat spelen van Chelsea met Mats Hummels, denk ik dan. Die is inmiddels bij Dortmund weer helemaal opgeleefd.
Ja.
En de rechtsback, daar ben ik niet helemaal zeker van. Of dat...
Back zijn sowieso een beetje de zwakke plekken.
Ja, want Robin Gosens kan trouwens ook rechtsback namelijk. Dus dat is een beetje de vraag wat ze nou gaan doen. Want ze hebben ook nog Kloosterman van Leipzig. En daar ben ik nog niet helemaal zeker van wat daar de keuze is. En hetzelfde geldt voor het middenveld. Heb je natuurlijk Emre Can, die kan ook nog linksback spelen trouwens. Goretzka, Gundogan.
Kimmich zekerheid.
Kimmich en Kroos. Ja, maar ja, Kroos is ook een zekerheidje. En Gundogan en Goretzka zou je ook zeggen is een zekerheidje. Maar ja, als je met 3 middenvelders gaat spelen, dan wordt dat alweer lastig. Nou, dan heb je voorin natuurlijk ook nog Müller. Sané, die ik echt debiel goed vind. En dan heb je nog Kai Havertz en Timo Werner, die net de Champions League hebben gewonnen.
Ja.
Ik persoonlijk, ja, ik vind het een beetje dravers. Of
Havertz niet, hoor.
Nee, Havertz niet, maar Werner wel. Dat vind ik een beetje een draaf. Havertz kan goed voetballen, maar vond ik niet het gelukkigste seizoen uit zijn carrière.
Maar misschien dat een winnende goal in een Champions League finale je er weer even doorheen helpt.
Ja, weet ik niet, hoor. Nee, nee, dus... ik ben heel benieuwd of het weer gaat swingen. Want ze hebben natuurlijk... Leu heeft echt wel veel betekend voor Duits voetbal.
Ja.
Die heeft het Duits voetbal van loopvoetbal naar paasvoetbal gemaakt. Dus in 2014 werden ze ook gewoon wereldkampioen met vet voetbal. Waardoor mensen ook ineens van Duitsland gingen houden. Inclusief ikzelf. Niet iedereen misschien, maar... dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga ze volgen. En ze zitten natuurlijk in de pool des doods. Maar ja, het nadeel van de pool des doods is dat ze ook alle 3 door kunnen. Dus met Hongarije, Portugal en Frankrijk. Dus dat is mijn foster parent team.
Ja, nou, mooi team. En ze worden niet zoveel genoemd bij de echt favorieten. Misschien komt dat omdat Frankrijk by far de grootste favoriet is.
Ja.
Maar ik... ik sliep ook een beetje op ze tot ze gisteren of eergisteren 7-1 wonnen.
Ja.
Mooi voetbal lieten zien. En toen keek ik eens goed naar die selectie en het is echt schitterend.
Ja.
Ja.
Eigenlijk alleen de enige vraagtekens in mijn ogen zijn de backs.
Ja.
Want het centrum vind ik gewoon goed. Het middenveld fantastisch. En de aanval ook echt heel goed. Dus, en de keeper, absolute wereldtop.
Ja.
Dus ja.
Nou, mooi.
Jetzt geht's los.
En jij, Jas?
Ik ga foster parenten. Engeland.
Oeh.
En niet omdat ik denk dat ze het EK gaan winnen.
Nee.
Nee, want dat...
dat doen ze nooit.
Dit is het syndroom van Engeland, toch? Elke keer als ze meedoen, denk je... Oh, Engeland, dat zou zomaar eens heel vet kunnen worden. En dan gebeurt er echt helemaal niks. Dat ligt een beetje op de loer, nu ook. Maar het is wel een iets spannendere keuze die Southgate heeft gemaakt. Er zit... Ze zijn het één na jongste team met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Alleen Turkije jonger.
Oh, wow.
De meeste caps zijn ook iets van 20. Dus het is echt een jong en onervaren team. Veel grote talenten. Reece James, Declan Rice, Mason Mount, Foden, Saka, Bellingham, Sancho, Rashford past er nog tussen. Dus dat is echt spannend. En eigenlijk de enige vraag die het misschien een beetje in de war kan gooien is of Henderson gaat spelen. Dat is toch dan een beetje de dissonant in dit team.
Ik zag daar een mooi fragmentje van Roy Keane, die hem eigenlijk met de grond gelijk maakt op de BBC. Die niet snapte dat hij überhaupt mee was. Omdat hij dus nog helemaal niet fit is.
Ja.
Dus zeiden, ja, wat doet hij dan? Organiseert hij quizzen? Is hij het aan het kaarten? Waarom is deze man mee? Zat wel wat in.
Je mag dit jaar ook zoveel mensen... Maar ik zou ook gewoon een paar chille gasten nodig meenemen om mee te klaar
voor dat soort dingen. Ja.
Toch?
Precies. Maar het probleem is wel dat ze dus een redelijk goede verdediging hebben. Met Reece James, Kyle Walker, Stones, Mings en Chilwell. Die gaan waarschijnlijk spelen. Maar dat middenveld is vrij dun. Ze hebben maar 5 middenvelders meegenomen. Henderson, Mount, Phillips, Bellingham en Declan Rice. Dus dat wordt dat is misschien een beetje lastig. Ze gaan waarschijnlijk 3-4-3 spelen. En dat is dus eigenlijk een soort 5-2-3.
Zou ik dat wel eerder willen omschrijven.
Ja, want als je 3-4-3 gaat spelen en je neemt maar 5 middenvelders mee, dan heb je er al 4 gebruikt.
Precies.
Dus dan gaat Chilwell nog 1 linie naar achter, neem ik aan.
Ja, Chilwell en Reece James. Dat is eigenlijk een beetje de opstelling van Nederland. Die veel teams nu hanteren. Die 5-3-2 of 5-2-3.
Ja.
En dan hebben we... Ja, je zou Trent Alexander-Arnold, die raakt natuurlijk geblesseerd in die laatste wedstrijd.
Ja, zielig.
Er werd verwacht dat Ward-Prowse zijn plekje zou innemen. Een man met een schitterende vrije trap. Ja. Schoot ook een aantal geweldige vrije trappen. Niet erin, maar voorzetten. Die wedstrijd waar ook echt iets uitkwam. Ze wonnen 1-0 met een penalty van Roemenië. Maar die werd niet opgeroepen. En dat zou nou juist wel een man zijn die je op het middenveld kan zetten. En die ook met die dode spelmoment iets zou kunnen forceren. Maar dat werd Ben White van Brighton. Heeft van de week zijn eerste interland gespeeld. En dat is meer een verdediger. En voorhoede is natuurlijk ook om je vingers bij af te likken. Kane in de spits, dat is een zekerheidje. En naast hem naar alle waarschijnlijkheid Rashford en Sterling, iets meer ervaring. Maar er klopt heel wat op de deur. Namelijk Grealish. Dat is natuurlijk een beetje de grote naam. Daar wordt veel genoemd dat hij erin moet. Maar ik begrijp wel dat hij misschien met wat snellere spelers wil spelen. Omdat je Kane hebt. En dan Saka, Sancho en Foden.
Ja, die dagen eigenlijk een beetje de oude garde uit. Maar dit is nou typisch zo'n team die met een beetje durf van de bondscoach zo'n ongelooflijk leuk elftal op kunnen stellen. Want ik kan me niet voorstellen eerlijk gezegd dat Foden en Sancho niet gaan spelen.
Ja.
Dus ik hoop ook heel erg dat die erin staan. Sterling zou van mij wel op de bank mogen zitten. Deed hij bij City natuurlijk ook wel veel. Maar ja, dit is wel echt een team om naar uit te kijken.
Ja, hij zei daar trouwens over dat hij een vergelijking trok met het EK of WK van 98... waarin Owen en Beckham ook als aanstormende nieuwe generatie op de bank zaten en naar 2 wedstrijden in de basis stonden. Omdat je iets moet inbrengen, moet forceren en het moet ontstaan, moet je die jongens nog achterhand houden. Ja, ik weet ook niet dat je daarvan zo'n uitspraak moet vinden.
Maar goed, heeft een coach natuurlijk, vind ik altijd moeizaam, want een coach heeft wat dat betreft altijd gelijk. Als je hem op de bank zit en hij valt in, dan zeg je ja omdat hij invalt. En als hij dan start en dan heb je hem de kans gegeven. En als hij slecht is, dan kan je hem altijd weer wisselen. Ja, het is heel makkelijk om een talent zeg maar zo weg te zetten.
Deze zijn denk ik net wat te goed om dat te lang te kunnen doen.
Ja.
Dus ik verwacht een van die 2 van Foden en Sancho zeker wel in de basis. Hoor. Zeker. Ja.
En zeker na een teleurstellend seizoen van Sterling. Precies. En ook van Rashford met veel blessures. Ja. Nou goed. Het gaat er meer om dat het op papier gewoon een heerlijk elftal is. Die het waarschijnlijk net als altijd dramatisch slecht gaan doen. Onderpresteren voor wat ze zouden moeten doen. Maar daar zit ook wel een soort romantiek van het Engelse voetbal.
Ja, en natuurlijk het grote nadeel, denk ik, voor het Engelse voetbal is dat ze zo rammend veel wedstrijden hebben gespeeld. Die jongens zijn allemaal hondsmoe, volgens mij. Maar
ja, ik hoorde dat is dan geen Engelsman, maar speelt wel in de Premier League. Dat Diaz dit jaar bijna 80 wedstrijden heeft gespeeld.
Ja, het is echt absurd. Zeker al die Engelse teams zijn ook ver gekomen in Europa. En het is allemaal, het hele kalender is natuurlijk gewoon in elkaar gepropt. Dus wat dat betreft zou het wel eens een kort foster parents kindje
Ik hoop echt van niet. Ik hoop
dan
dat
ga ik
daarna
rustig achteroverleunen. jij, Daan?
Ja, ik heb gekozen voor Italië. Mancini hebben we al even genoemd. Is de bondscoach. Hoogste win rate ooit. 70% van zijn wedstrijden wint hij als bondscoach bij Italië. 10 van de 10 wedstrijden gewonnen in de kwalificatie. En al 28 wedstrijden ongeslagen. Ze spelen een hele aanvallende 4-3-3. In balbezit kan je het bijna zien als een 3-2-5 opstelling. Zo aanvallend is het. Wat ik heel leuk vind is dat de thuiswedstrijden in Rome worden gespeeld. Dus Italië speelt net als Nederland dus 3 keer in eigen land voor eigen publiek in Rome. En wat ik heel leuk vind aan deze selectie is dat het bestaat uit best wel veel relatief onbekende spelers die ik graag gewoon wat vaker wil zien spelen. Ik ken ze allemaal van naam. Ik heb ze allemaal wel eens zien spelen, maar niet vaak. En dan
dat
kijk
heb ik heel vaak bij Italië.
Ja, maar
dan komt er weer iemand in en denk je van, hé, die ken ik echt niet of nauwelijks. En dan is het echt een heerlijke speler.
Ja, en ik denk dus dat ze daar dit jaar echt een aantal van hebben. Ik heb het meest zin in Berardi. Dat is een linksbenige rechtsbuiten van Sassuolo. Ik denk niet dat hij in de basis staat. Het gaat denk ik tussen hem en Chiesa van Juventus. Maar ik vind die Berardi een soort van geëvolueerde Medunjanin.
Ja, kijk. Dat zijn grote woorden.
Ja. Ik wou net zeggen, dit zijn wel. Dan put your money where your mouth is.
Als je met zo'n naam vergeleken wordt, dan wordt het heel zwaar.
Ah, jullie moeten maar even de 4-0 van Berardi kijken in de uitzwaaiwedstrijd tegen Tsjechië. Daar komt hij naar binnen, doet hij een fake shot. De keeper gaat liggen en hij chipt hem gewoon zo heel rustig overheen. Dus dat belooft echt wat.
Dat klinkt wel als Harris.
Ja.
Ja.
En dan hebben we op het middenveld Locatelli, ook van Sassuolo, die ik heel graag wil zien spelen. Normaal gesproken zou die niet in de basis staan, maar omdat Verratti de eerste wedstrijden niet kan spelen, gaat Locatelli wel spelen. En dat is een wat langere middenvelder. Jullie weten inmiddels waar ik van hou.
Lange, slome middenvelders.
Ja, precies.
Met en linker, nou, linkse benen.
Hij is wel rechts, maar het is een schitterende, pasende speler. Gebruikt wel iets te vaak de opening in mijn ogen. Ik hou niet van die lange opening. Ik hou meer van het korte spel en dat kan hij ook.
Ah, dat vind ik juist wel lekker. Zo'n heerlijke crosspass.
Hij heeft hem, dus ik denk dat we allebei van hem kunnen gaan genieten.
Lekker.
En ja, dit is gewoon een team zonder echte verdetten, maar met heel veel leuke aanvallende spelers. En dus eindelijk een coach die ze gewoon allemaal tegelijk durft op te stellen.
Ja.
Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ze hebben een soort, denk ik tenminste, een hele hoge bovengrens. Dus ze hebben een wat minder soort van stabiele ondergrens. Maar als het eenmaal gaat lopen bij Italië, dan gaat het ook echt lopen. En daar heb ik heel veel zin in. En wat ik ook nog even wil vertellen, ze hebben met Acerbi, centrale verdediger van Roma. Misschien van Lazio Roma, misschien wel het mooiste verhaal van dit EK in hun selectie. Dat is namelijk een speler die terug is na dat hij teelbalkanker had. Speelt inmiddels bij Lazio, maar hij werd gediagnosticeerd daarmee toen hij bij Sassuolo speelde. Daarvoor had hij al een heel leven eigenlijk erop zitten. Hij debuteerde pas in de Serie A toen hij 23 was. Naar eigen zeggen alleen maar gefeest. hele carrière naar de Galamise, totdat hij dus zo ziek werd. Toen is hij eens gaan terugdenken en dacht hij van ja, ik ben nu bijna 30. Ik heb eigenlijk mijn hele carrière loop verkloot. Ik ga het roer nu omgooien. Is vanaf toen eindelijk als een prof gaan leven. Heeft nog een stap kunnen maken, dus van Sassuolo naar Lazio, na zijn herstel, nadat hij dus vrij van kanker was. En is dus nu opgenomen in het Italiaanse elftal.
Nou, wat vet.
Echt een heel vet verhaal.
Toen heeft hij 7 keer de Tour gewonnen. Heel vet verhaal.
En toen won hij hopelijk, als Nederland het niet wint, het EK.
Oké, ja, vet. Maar dit klinkt. Ik bedoel, Engeland klonk als Engeland.
Ja. Klinkt wel als een jonge, frissere versie van
dat is wel
Engeland.
Waar, ja, zeker. Duitsland klinkt eigenlijk al jaren niet meer als Duitsland. Toch?
Nee, Duitsland klinkt als Frankrijk.
Ja. maar dit Italië klinkt niet als Italië. Ik bedoel, nee. Italië is toch gewoon, je kan niet van ze winnen, maar wel van ze verliezen.
Ja, maar dat is dus echt met, daar is klopt
lekker meedoen en 1-0 verliezen.
Italië, want ze hebben echt zoveel, we hebben hem al even genoemd, Immobile er nog in de spits, Insigne die daar lekker omheen dartelt. Barella van Inter, die echt is doorgebroken dit jaar. Twee aanvallende backs, Florenzi en Spinazzola.
Ah, je weet
de vriend van
als Daan woorden als dartelen gaat gebruiken, dan weet je dat het EK eraan zit te komen en dat het ook gewoon een heerlijk team is. Hey,
en we beginnen er ook mee, hè? Vrijdag, Turkije, Italië. Dat vind ik echt.
Er wordt gelijk gedarteld.
Dat vind ik echt een openingswedstrijd om je vingers bij af te likken.
Italië, Turkije.
Ja.
Turkije dus jongste ploeg.
Ja, jongste
ploeg selectie van dit EK. Ja.
Natuurlijk Nederland geveegd afgelopen.
Ja. Ja. Ook een leuk team, hoor. Ook wel een leuk team. Zijn er nog landen die kunnen verrassen, denken jullie? Of zit dat er niet in, dit EK?
Nou ja, er gaan na de eerste ronde geloof ik 6 landen naar huis. Dus het is een verrassing als je naar huis gaat. Ik denk dat het daarmee begint. Turkije dus is eigenlijk best een
outsider.
Een outsider. Eigenlijk natuurlijk jarenlang echt wel een groot land geweest. Groot voetballand met grote voetballers. Maar nu toch eigenlijk ook uit een relatief dipje. Volgens mij hebben ze 1 of 2 toernooien niet meegedaan. En nu jonge ploeg. En ja, ik vond ze toen ze tegen Nederland speelden. Uiteindelijk vond ik Nederland ook wel ongelukkig daarin. Maar dat eerste half uur, 3 kwartier was wel indrukwekkend, vond ik.
Ja, en leuke spelers ook om naar te kijken.
Ja, zeker.
Ja, ik vond zelf Denemarken nog wel een leuk team hebben. Komt natuurlijk een beetje door die Nederlandse inbreng. En omdat ik heel benieuwd ben of Dolberg nog een beetje kan voetballen. Die ben ik echt helemaal uit het oog verloren. Zit wel
sinds zijn horloge gejat is.
In deze selectie.
Zit nog steeds in een wakkie. Daardoor.
Ik ben heel benieuwd. En Oekraïne denk ik toch ook.
Ja?
Ja, die hebben een leuke kern van spelers van Kiev. Boven Portugal geëindigd in de kwalificatiepool.
Mooi
Kiev
shirt
is ook het team met het meeste afgevaardigden op dit EK.
Dynamo?
Ja, zoiets. Iets 11 spelers of zoiets bijna. Of 9.
Vet. Ja, leuk, leuk dingetje
daar
over
kijk ik nog
het
uit.
Oekraïense team. En dan met name het shirt. Ja. Geel shirt. En daarin hebben ze als een soort graphic in het shirt Oekraïne afgebeeld. En dat is gewoon Oekraïne zoals... Ja, dat...
Een kind Oekraïne tekent.
Nou ja, ja. Ga ik morgen aan mijn dochter vragen. Teken jij even Oekraïne. Kijken wat er gebeurt. Nee ja, Oekraïne... dat is al best lang een land met landsgrenzen. En sinds in ieder geval sinds 1991, geloof ik, na de val van de muur. En dat land hebben ze gewoon afgebeeld op hun shirt. En Rusland is daar heel boos over. En Rusland is Oekraïne binnengevallen in 2014. Heeft de Krim naar eigen zeggen teruggenomen. Naar internationale verdragen gewoon ingenomen. En ook grote delen van het oosten. En Rusland is er boos over dat Oekraïne dat shirt heeft gemaakt. En vindt dat de FIFA of weet ik wat... Dat die daar iets van moet zeggen. Want
proberen zich volgens mij te beroepen op het feit dat het een politiek statement is. Omdat ze zo duidelijk zeggen, die Krim is van ons. En volgens de FIFA mag je natuurlijk geen politieke boodschappen op je shirt zetten. Ja. En zij proberen dit dus tegen te houden met dat argument. Maar jij bent onze correspondent in Rusland. Dus ja, jij zal het beter weten.
Ik hou van Rusland op mijn eigen manier.
Zit hier ook trouwens in een Russisch shirt.
Ja, een Rusland shirt. Ja, ik dacht om even in de sfeer te komen.
Hij is mooi, hoor.
Ja, zeker. En Rusland ook dit jaar trouwens weer een mooi shirt. Het is natuurlijk echt van de zotte dat zij dit claimen. Het is gewoon... ik kan er eigenlijk geen metafoor voor bedenken hoe raar dit is, toch?
Nee.
Je valt een land binnen... Dat bezet je. En vervolgens ga je klagen dat land zichzelf als land afbeeldt. Ja, het is echt absurd voor woorden. Ik heb er echt over nagedacht. Wat kan ik hier nou mee vergelijken? Maar dat lukt gewoon niet.
In de fik dat shirt wat je aan hebt dus.
Nou ja, dat ook niet.
Dat ook weer niet.
Oké, dat zijn de voorspellingen voor zover. Want we zitten hier niet voor de voorspellingen. We zitten hier voor de mooie Bert Maalderink gevoeletjes.
Ja.
Ja.
Zijn er nog dingen die we daaraan toe kunnen voegen?
Nou, nog een paar spelers die we nog niet behandeld hebben... die ik toch nog even wil noemen, waar ik een mooi gevoel van krijg. Dervişoğlu, we hebben het al even over die Turken gehad. Heeft bij Sparta gespeeld, is toen naar Brentford gegaan in Engeland... zit nu bij Galatasaray. Hij zal niet gaan spelen, maar ik hoop heel erg op wat invalbeurt... want ik vind dat echt een fantastische speler.
En jij hebt nog tegen hem gespeeld?
Dat ook, ja.
Dat is toch altijd extra leuk tintje.
Kort geleden, dus
Ja?
3 jaar of zo geleden, relatief kort geleden. Ja.
Wow.
Dus dat is wel geinig.
Kunnen we even weten in welke...
Ja, toen ik bij AFC speelde en hij bij Jong Sparta zat.
Ah,
en vet. In die jong elftallen spelen echt vaker spelers van eerste elftallen mee. Maar hij was echt heel goed. En hij was toen dus ook nog heel jong. Scoorde volgens mij 25 keer in 30 wedstrijden of zo. Ja. En hij kan uit stilstand kappend en draaiend passeren. 2-benig, scoort vaak hele mooie goals. Hij doet me een klein beetje denken aan een soort van Firmino-Suarez mix.
Oké. Okay.
Dus dat vind ik een hele interessante speler. Nou, Berardi en Locatelli heb ik al onder de loep genomen. Havertz hoop ik dus wel veel te gaan zien. Ben ik groot fan van. En Gravenberg. Ik heb dus stiekem mijn hoop dat we hem meer gaan zien dan we denken. En dat zou ik heel leuk vinden.
Ja, ik vind wat Gravenberg betreft... En dat vind ik altijd een stomme discussie geweest... dat Sneijder en Van der Vaart bijvoorbeeld niet op een middenveld konden spelen. Maar ja, ergens zat er een kern van waarheid, omdat het dezelfde type spelers zijn. Ik vind Gravenberg echt hetzelfde type als Frenkie de Jong. Dus een man uitspelen op middenveld.
Wil je er toch 2 van hebben?
Ja, misschien wel. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het elkaar niet bijt of zo. Als je toch, want Gravenberg zakt ook graag uit naar links.
Ja.
En zoekt van daaruit de actie, een man meer situaties creëren. Ja, als ze dat allebei gaan doen, dan wordt het wel een beetje druk op links.
Maar ja, kijk, als we het niet proberen, weten we het nooit, hè?
Dat is ook zo. Je hebt helemaal gelijk. En als je niet schiet, kan je niet scoren.
Dat is een mooi motto voor dit EK.
Ja, nog wat randzaken. Kleine dingetjes om mensen wat Bert Maling gevoel te geven. Ja, ik heb me alweer enorm overlopen vreten over de reclames van de grootgutters.
Zijn niet best, hè?
Het is echt... absurd.
Waarom moet dat eigenlijk? Waarom moet iedereen nu een oranje commercial? Want ze zijn allemaal zo slecht.
Ja, het is echt...
Maak gewoon een goede commercial.
Ik weet ook gewoon niet welke ik het zuurst vind.
Nou, dat weet ik wel.
Ik weet het ook wel, ja.
Die snollebollekes.
Ja?
Ja.
Ik vind die van de Lidl met Thomas Akda. Of is dat de Aldi?
Nee, ja, dat is Lidl volgens mij.
Dat vind ik ook.
Ja, die is ook slecht.
En Sneijder zit ook in eentje, toch?
Ja, en die...
Dat zag ik ook even langs Rome, ja, inderdaad. Toen zette ik weg, toen zette ik weer terug. Toen was hij nog steeds aan het reppen.
Ja, die reclame is langer dan Sneijder zelf. Nee, dat, die van de Albert Heijn is ook echt tenenkrommend. Maar...
Ik vond die met Van Persie en zijn zoontje, die vond ik
die vond ik wel geestig.
Maar goed, dus... laten we het hier...
Nou ja,
we
hoeft niet uitgebreid over... Maar...
Zijn wel de randzaken.
Dit zijn de randzaken waar mensen ook... Ik krijg hier wel ook een Bert Maling gevoel van.
Ja,
misschien wat zuurder Bert Maling gevoel. Maar ja, ook dat. Dus shirtjes heb ik allemaal, gaan we allemaal over hebben. Interviews, gekke, rare reportages. Vlogs. Gekkigheid.
We gaan alles voor jullie bijhouden. Ja. En we houden jullie op de hoogte van alles wat jullie moeten gaan zien.
Ja.
Dan, voordat we gaan afsluiten, hebben we nog 2 dingen. Ik wil jullie horen zeggen wie het EK gaat winnen. En er komt nog een Bert Maldering feitje. En die komt elke week.
Dus gewoon volle bak voor Italië.
Ja, dan ga ik ook voor mijn fosterparent kind. Duitsland.
Shit, dan moet ik dus iemand zeggen. Want ik denk niet dat Engeland het EK gaat winnen. Ik dacht misschien eigenlijk wel Portugal.
Ik vind het wel heel leuk
dat we dan alle 3 niet Frankrijk genoemd hebben.
Ja, omdat ik denk, dat is te veel de favoriet.
Die kunnen we toch ook gewoon professioneel doodzwijgen?
Ja, en te veel grote verdettes.
Ja. Dat wordt rommelig.
Het Bert Maldering feitje van deze week is dat hij werd geboren in Steenderen. En dat ligt in Gelderland in de Achterhoek.
Nou, schitterend. Voor alle onze luisteraars in Steenderen moet dit toch een hoogtepunt zijn.
Shout-out naar Steenderen.
En naar Bert.
U luisterde naar Studio Socrates, het Bert Maldering gevoel. Gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, gun jij ook de tweede dochter van Jonne Pampers in plaats van het scare huismerk van de Appie?
Dat maakt echt een verschil.
Word dan vriend van de show en geef Senne de klasse update die hij verdient.
Ja, zij. Dat moeten zij zijn, hoor.
Ja, ik dacht, heb ik het nou vaak?
Ja,
ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates en word vriend. Heb je een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram, studio_socrates. Of stuur een spraakbericht of een gewoon bericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. De vetste spraakberichten, het liefst over jouw Bert Maalderink gevoel, maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
Het is u misschien opgevallen, Marco van Basten was vandaag wat kortaf. Een beetje geïrriteerd. Zo leek het tenminste.
Ik ben totaal niet geïrriteerd. Ik vind alleen de vraagstelling elke keer een beetje voor de hand liggend, laat ik zo zeggen.
Nou, doe eens een suggestie dan.
Ik niet, jij bent daar toch voor? Jij wil het toch van mij weten, of niet?
Ja, dat klopt wel, maar als ik vraag naar Robben, dan leek me dat een vrij logische vraag. En
heb ik toch antwoord op gegeven?
Uiteindelijk wel. Ik ben wel klaar.
Maar toch ook niet helemaal. Want wat gebeurt er na afloop? Perschef Kees Jansma en de bondscoach evalueren het stukje dat u net gezien heeft. Met de microfoons open.
Ik heb een aantal collega's nu ook niet gezegd dat ze dan niet voor vragen. Dus dat is een gesloten vragen, open vragen over voetbal.
Oh, dat is het. We moeten open vragen stellen over voetbal. Bedankt voor de tip. Morgen is er weer een persconferentie. De vraag is al uitgeschreven. Marco, wat verwacht je van de wedstrijd tegen Frankrijk?
Segura no balanço pro vento não te levar.